vanmiddag eerst uw woord mogen opendoen. Want altijd als we als gemeente samen zijn, dan mag uw woord in ons midden leidinggevend zijn. Dan wilt u tot ons spreken. Dan wilt u ons uw boodschap laten horen. En we bidden van u, Heere, of wij die boodschap mogen verstaan. Wilt u geven dat ook onze kinderen vanmiddag iets van die boodschap mogen begrijpen. En we bidden ook of uw dienaar de woorden mag ontvangen om aan onze kinderen, maar ook aan ons, zoals ze hier bijeen zijn of meeluisteren, om die boodschap over te brengen. Heren, we willen samen voorbeden doen. Voorbeden voor onze zuster Tineke Grevers, die op dit moment geopereerd wordt in het ziekenhuis van Nieuwegein. En het is allemaal zo spannend. We leggen haar in uw handen. We bidden, Heere, of u de handen van de artsen wilt leiden, dat ze de operatie tot een goed einde mogen brengen. We bidden om bewaring van haar leven. We bidden of u ook met Benny wilt zijn, ook met de kinderen en met de ouders en allen die erbij betrokken zijn. Heere, we leggen onze zuster in uw handen. Gedenk en ontfermt u zich over hen op dit moment. Heere, wij willen samen ook bidden of u kracht en troost wilt geven aan onze zuster Starreveld en ook aan de kinderen en de kleinkinderen, nu ze geconfronteerd zijn met het overlijden van hun geliefde man en vader en opa. Heere, u heeft dominee Starreveld vele jaren in het midden van onze kerken de genade gegeven om te dienen. En nu heeft u hem afgelost. Maar u weet wat dat betekent ook voor zijn dierbaren. Dat ze nu zonder hem verder moeten. Heere, wil ze kracht geven in deze dagen van afscheid. En ook als de begrafenis van de week er zal zijn, wilt u dan troosten, steunen en sterken door uw woord en door uw nabijheid. Wij komen zo samen tot u, Heer. En ook als we vanmiddag in de kerk zijn en er is in ons leven zoveel aan de hand, aan zorg, aan moeite, aan verdriet wellicht, wilt u ons gedenken. Zie ons niet aan in onszelf, maar ziet u ons aan in uw genade, in uw liefde, in uw ontferming. In de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon, geopenbaard. Hoor ons en zegen ons. Om zijnentwil. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 17, de verzen 1 en vers 3 willen we met elkaar gaan zingen. Voordat we luisteren naar de boodschap van Hagar en Ismaël. Psalm 17, het eerste en ook het derde vers. Vanmiddag is het uitgangspunt het 17e vers van Genesis 21. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. En als we naar de boodschap van dit gedeelte geluisterd hebben, dan zingen we uit Psalm 5, het tweede vers. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga en schenk mij het genot uws heils, mijn koning en mijn God. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. Gemeente, jongens en meisjes, wat is nou eigenlijk bidden? Toen ik vroeger op de catechisatie zat, toen heb ik geleerd: bidden, dat is spreken met God. En ik denk dat dat ook een hele goede omschrijving is. Als je bidt, dan spreek je tegen God die in de hemel is. En dan mag je alles wat er in je hart leeft tegen de Heere zeggen. Dat je blij bent, of dat je juist verdrietig bent. Dan mag je vragen om alles wat je nodig hebt, hè. En je mag ook bidden voor andere mensen, mensen die ziek zijn, mensen die hier heel ver vandaan het soms geweldig moeilijk hebben, zoals mensen in Syrië. Je mag bidden ook voor je klasgenoten, je vrienden, je vriendinnen. Bidden, dat is spreken met God. Maar als wij tegen de Heere spreken, hoort Hij ons dan ook? En daar kan ik eigenlijk volmondig ja op zeggen. Ja. Als jij met je hart bidt, dan hoort de Heere naar ons spreken. En stel je nou eens een ogenblikje voor dat dat nou niet zo zou zijn. Nou kijk, dan zouden we eigenlijk ook niet meer hoeven te bidden. Want spreken tegen iemand die niet naar je luistert, ach, dat heeft toch helemaal geen zin. God hoort naar je gebed. En dat zie je nou ook heel duidelijk in dat gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben en waar jij misschien op school wel het een en ander ook al over gehoord hebt van de weken. Dat gedeelte dat over Ismaël gaat, mooie naam, ik zal hem zo meteen nog wel even uitleggen. En over Hagar, zijn moeder, een gedeelte dat ook over Abraham gaat en Sarah en de zoon die ze krijgen, Isaac heet hij. Als je deze geschiedenis leest, dan kom je erachter dat het best wel een verdrietige geschiedenis is. Hè? Want ja, Ismaël en Hagar worden het huis uitgestuurd en dan komen ze in de woestijn. En daar moeten ze ronddwalen. En dat is niet zo prettig hoor. En op een gegeven moment dan hebben ze ook helemaal geen brood meer. En hebben ze geen water meer. En je moet eens indenken. Als je in de woestijn bent en je hebt geen water meer. Ja. Dan duurt het niet meer lang. Of je gaat sterven. Je kan niet zonder water in de woestijn. Hè? En dan zie je Ismaël op een gegeven moment onder een struik liggen. En hij kreunt en hij zucht. En weet je wat je dan leest? En God hoorde de stem van de jongen. Hij heeft misschien niet eens gebeden, dat kon hij niet meer. Hij had geen kracht meer. Hij kon eigenlijk misschien alleen nog maar zuchten en kreunen. Maar de Heere hoorde de stem van de jongen. Je hoeft helemaal geen mooie gebeden naar de Heere op te zenden om verhoord te worden. Nee, de Heere hoort naar de stem van het gebed. Hoe zwak, hoe zuchtend dat gebed misschien ook mag zijn. Nou, daar ligt een hele hoop bemoediging in voor ons en ik hoop ook voor jou. En het thema van deze dienst, waar we over deze dingen verder gaan nadenken, is God hoort. God hoort, zoals ook al naar voren kwam in de versjes die we net voor de dienst met elkaar gezongen hebben. God hoort. In de tent van Abraham en Sara klinkt het gehuil van een pasgeboren babytje. Aan de ene kant natuurlijk iets heel normaals, hè? Want iedere dag worden er op deze wereld heel wat kleine kindjes geboren, hè? En misschien is het kort geleden ook wel bij jullie in het gezin gebeurd dat je een broertje of een zusje kreeg. Of misschien is het al iets weer langer geleden, maar kun je het nog heel goed herinneren. En dat er toen een wiegje kwam, dat er een klein broertje of zusje in kwam te liggen. Aan de andere kant is de geboorte van een klein kind heel bijzonder. Weet je waarom? Omdat ieder kind een werk is van Gods scheppershanden. Ja, zo moeten we dat toch wel tegen elkaar zeggen. En tegen elkaar blijven zeggen. Want in deze wereld worden die dingen zo niet meer gezien, hè? Maar dat moeten wij wel blijven zien zo. God heeft ons gemaakt, jongens en meisjes. God heeft jou ook gemaakt. En je bent uniek. Ja, want zoals jij bent is er ook geen tweede, hè? We zijn allemaal unieke schepselen van de Heere God. En zo groot is, om zo te zeggen, ook de geboorte van een kind. Zo bijzonder. Daarom danken we ook altijd voor het leven dat de Heere ons heeft gegeven. Elke keer weer opnieuw. Weet je, in het geval van Abraham en van Sara is de geboorte van hun kindje, en het is een zoontje, wel heel bijzonder. Weet je waarom? Weet jij hoe oud Abraham was toen dit kindje geboren werd? Ik zal het je vertellen. 100 jaar. Nou, kun je indenken, hè? 100 jaar oud is die. Nou ja, en Sarah is ook al heel oud. Ze zal nog geen 100 zijn, maar de 90 is zij ook al wel voorbij. Nou, dat zijn stokoude mensen. Neemt hem niet kwalijk of als je zelf ook een beetje ouder wordt, maar zo is het toch? Ja. En als mensen vandaag zo'n leeftijd hebben, nou ja, dan zitten ze in de meeste gevallen in de Engelenburg. Of in het Boveneind. Of ergens anders. En dan moeten de mensen op die leeftijd helemaal verzorgd worden. Ja, zo gaat dat. We worden er niet beter op. Oudere broeders en zusters, dat weet u aan de lijve wel te ondervinden. U wordt er niet beter op als u ouder wordt, hè? En kinderen krijgen op die leeftijd, dat is toch onmogelijk. Zie je nou hoe bijzonder het is, hè? Dat daar in die wieg, in de tent van Abraham en Sara, dat daar nou een pasgeboren jongetje ligt. En om heel eerlijk te zijn, hadden ze dat zelf eigenlijk ook niet meer gedacht, hoor. Nee. Lang geleden, heel lang geleden, dat was misschien wel 25 jaar voor de geboorte van dit kind. Lang geleden had de Heere tegen Abraham gezegd, ik zal u tot een groot volk maken. En in jou zullen ook alle geslachten die op de aarde zijn, gezegend worden. En toen stond Abraham buiten en hij stond naar de lucht te kijken. Hij stond naar de hemel te kijken. Het was donker. En wat zie je als het donker is? Dan zie je al die sterren. En hij zag heel wat sterren. Geweldig veel sterren. En toen zei de Heere, zoveel als jij ziet. Zoveel sterren, zoveel zullen jouw nakomelingen gaan zijn. Je zult tot een geweldig groot volk worden. En dan moet je rekenen dat hij toen nog helemaal geen kinderen had, die Abraham. En toen was hij ook al op leeftijd. En dat was natuurlijk een prachtige belofte die de Heer had gegeven. En sinds die tijd hebben Abraham en Sara ook best wel uitgekeken naar de vervulling van de belofte. Wanneer zal de Heere ons dat kind geven wat hij ons heeft beloofd? Maar het duurde maar. En het duurde maar. En het ene jaar ging voorbij. En het andere jaar ging ook weer voorbij. En nog steeds werd er geen kindje geboren in het gezin van Abraham en Sara. Althans niet bij Sara. En toen werd Sara ook ouder. En toen was het al, en het was al moeilijk voor haar om kinderen te krijgen. En toen werd het eigenlijk nog meer onmogelijk. En Sara en Abraham, ze hebben op een gegeven moment ook tegen elkaar gezegd: de Heer heeft het wel beloofd dat we een kind zullen krijgen. En dat we een groot volk zullen worden. Maar het kan niet meer. Het kan echt niet meer. Ze werden ongeduldig. Je kan het nog begrijpen ook, hè. En ze hebben ook vragen gehad bij de belofte. En ik denk dat Sara ook best wel eens tegen Abraham heeft gezegd: heb jij dat wel echt goed begrepen, Abraham? Dat de Heere aan jou beloofde dat jij een groot volk zou worden. Ja. Hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, ze had zelf ook wel het een en ander opgevangen, maar ze konden het eigenlijk soms allemaal niet meer geloven. En op een gegeven moment zei Sara tegen Abraham: weet je wat, neem mijn slavin maar tot jouw vrouw. Weet je, hoeft die slavin te eten? Hagar. Die naam die ken je natuurlijk wel. Hagar. Neem Hagar maar tot jouw vrouw, Abraham. En als Hagar nou een kind krijgt, dan beschouwen we dat kind als het kind van mij. En dan is de belofte toch eigenlijk uitgekomen. Toch? Dus laten we het zo doen. En wat zei Abraham toen? Zei hij: nee, want jij bent mijn vrouw en dat gaan we zo niet doen. En zei Abraham nou van: ja, maar de Heere heeft jou en mij, hè, Sara, jou en mij kinderen beloofd. En we moeten dus ons maar in zijn weg blijven stellen en we moeten maar bidden om de vervulling. En verder mogen wij niet doen. Nou, hij had zich dat inderdaad moeten realiseren. Eén ding hebben wij te doen als de Heere belofte geeft: bidden om de vervulling, maar nooit zelf proberen de zaken te regelen. En hij had het best mogen uitzeggen naar de Heere: ik vind het zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk dat u deze weg met ons gaat. Ik had zo graag gewild, Heere, dat u eerder ons... de vervulling van die belofte had gegeven. En dat bid ik nu nog eens een keer om. Maar Heere, bewaar ons er toch voor dat we eigen wegen gaan. U heeft belofte gegeven en u zult op uw tijd uw belofte vervullen. Geef ons volharding. Geef ons vertrouwen. Maar Abraham zei: oh, dat is goed, Sara. Laten we het zomaar doen. En hij nam Hagar tot zijn vrouw. Ze werd zwanger en baarde een zoon. Weet je hoe ze die zoon genoemd hebben? Ismaël. Beetje moeilijke naam, hè? Ismaël. Weet je wat die moeilijke naam betekent? Dat is wel een hele prachtige betekenis. Weet je, die naam die betekent: God hoort. Ismaël. El is God. En dat eerste stukje, dat betekent, dat is Hebreeuws, dat betekent horen. God hoort. Nou, als je goed nagaat, hè, best wel een hele aparte situatie, hè, dat de zoon van Abraham en Hagar genoemd wordt Ismaël. God hoort. Het lijkt erop alsof ze samen gebeden hebben of de Heer hun gebed wilde verhoren omdat ze graag samen een kind wilden. Dus dat Ismaël het resultaat zou zijn van de gebedsverhoring. Daar lijkt het een beetje op, maar het ligt anders. En dat zal ik je nou vertellen. Het ligt anders. Want dat kind van Abraham en Hagar, dat kind nou Ismaël heet, dat heeft te maken met God zelf. Dat heeft ermee te maken dat de Heere gezegd heeft: zo moet dit kind dat jij, Hagar, zult krijgen gaan heten. En dat heeft de Heere gezegd toen Hagar in de woestijn was. En dat is al eerder dan hier in Genesis 21. Dat is in hoofdstuk 16. Als je vanavond tijd hebt of van de week, moet je dat hoofdstuk ook even lezen. Want wat was er namelijk gebeurd? En dat is eigenlijk ook best wel verdrietig hoor. Want toen Hagar in verwachting was, hè, toen begon Hagar zich hooghartig te gedragen tegenover Sara. Sara, ik ben jouw slavin, maar eigenlijk ben ik nou meer dan jij. Want ik draag toch het kind van jouw man. En ik zal nou het geslacht van je man voort gaan zetten. En ja, ik ben je slavin, dat is waar. Maar ik ben nou toch eigenlijk meer, hè? En dan kreeg je een hele hoop spanning daar in die tent van Abraham en Sara. Dat begrijp je wel, hè? Kun je zien, als je eigen wegen gaat, dan gaat het altijd verkeerd. En toen op een gegeven moment, ja, toen ging Sara daar tegen in. Die liet het ook allemaal niet op zich zitten. En die begon ook vervelend te doen tegenover Hagar. En liet haar elke dag maar weer een hele hoop van die vuile klusjes doen. En toen kreeg Hagar op een gegeven moment er ook genoeg van. En die vluchtte weg. Die ging de woestijn in. En toen Hagar daar in de woestijn zat, zat ze bij een waterbron. Toen kwam de engel van de Heere bij haar. Die zei, ga jij eens even terug naar huis. En onderwerp je nou aan het gezag van Sara, want dat is de weg die jij moet gaan, terug. En toen zei die engel ook, ja, maar dat kind dat jij nu onder je hart draagt, dat zal uiteindelijk ook een groot volk gaan worden. Jij zult een zoon baren. Maar het zal een groot volk gaan worden. En als het kind dat jij nu onder je hart draagt, Hagar, hebt gebaard, dan moet je dat kind een bijzondere naam gaan geven. Dan moet dat kind van jou en Abraham, moet Ismaël heten. God hoort. Dus God heeft zelf de naam gegeven aan het kind van Abraham en Hagar. God heeft zelf gezegd, dat kind moet Ismaël heten. Dus daar heeft de Heere in die naam ook een boodschap gegeven. Een boodschap vooral aan Abraham en ook aan Sara. En wat was nou die boodschap? Dat kun je eigenlijk best wel invullen. Dat was dat de Heere door de geboorte van Ismaël tegen Abraham en Sara zei, blijf op mij wachten. Blijf op mij vertrouwen. Want ik ben de God die hoort. En het duurt lang. En jullie zijn nou eigen wegen gegaan. Jullie dachten van dat gaat allemaal niet gebeuren. Maar ik heb jou beloofd. Abraham en Sara. Jullie krijgen zelf een zoon. En Ismaël is niet de beloofde. Dat is hij niet. Maar er zal een zoon gaan geboren worden. Uit jullie, ook al lijkt dat onmogelijk. Want ik ben de God die hoort. Ik heb mijn beloften jullie gegeven. Ik heb het gebed om de vervulling van de belofte gehoord. En ik zal het doen, ik de Heere. Dat was de boodschap die God heeft neergelegd in die naam Ismaël. En die boodschap die was voor Abraham, voor Sara. Ja, en dan hier in Genesis 21 is het zover. Ik zei net al, daar begon ik mee, hè. Er ligt een baby in de wieg, in de tent van Abraham en Sara. Het beloofde kindje, de beloofde zoon is geboren. Abraham is 100 en Sara is zeg maar 91. En ze staan samen gebogen over de wieg en ze staan daar niet als overgrootouders, maar ze staan daar als ouders, als vader en als moeder. Wat een wonder. Ja, God heeft gehoord. En hoe noemen ze hem nou, dat jongetje? Hè? Nou, dat noemen ze Isaac. En weet je wat de naam Isaac nou betekent? Dat betekent, hij lacht. Toen Sara lang geleden gehoord had dat ze een kind zou krijgen, toen heeft ze er hartelijk om gelachen. Want toen was ze al oud en ze kon geen kinderen krijgen. Nou, zou dat allemaal nog gebeuren? Nee. Maar nu Nu lachte ze opnieuw, Sarah. Van geluk. Van vreugde. Van dankbaarheid. En ze zei het ook. God heeft mij doen lachen. God heeft het mij gegeven. Toen lachte ze van ongeloof. En nu lachte ze van vreugde. Wat een blijdschap in de tent van Abraham. God heeft zijn belofte toch vervuld. Lang geduurd. Het geloof was erg beproefd, op de proef gesteld. Maar God had zijn woorden gehouden. En weet je, jongens en meisjes, dat doet de Heere altijd, hoor. Je kunt de Heere altijd houden aan zijn beloften en aan zijn woord. Als je iets in de Bijbel leest en de Heere belooft, dan kun je gewoon de vinger erbij leggen. Hij doet het. Jij en ik, ach, we zijn mensen, we kunnen wel eens wat zeggen, hè. Ja, dan weten we het niet eens meer of we hebben er geen zin in om het te doen. Maar de Heere is anders. En dat zie je hier bij Abraham en Sarah. God hoort en vervult altijd zijn woord. En dat is de machtige boodschap van dit hele gedeelte. En toen Isaac geboren werd, jongens en meisjes, daar had de Heere natuurlijk het geluk van Abraham en Sarah op het oog. Maar weet je, er was nog een dieper iets. Dat wil ik je ook vertellen. Uiteindelijk zou uit Abraham geboren worden de Messias. De Christus. Die wij als de Heer Jezus kennen. En ook daarom moest er uit Abraham en Sarah dus een zoontje geboren worden. Het ging nog verder dan dat de Heer alleen maar Abraham en Sarah blij wil maken. Nou, als dat kindje Isaac 8 dagen oud is, dan wordt hij door Abraham besneden. Zo gebeurde dat in die dagen, want de Heer had dat dus ook gezegd dat dat moest. En jij en ik, wij zijn toen we nog heel klein waren, zijn we gedoopt, hè. En weet je, dan moet je je vader en je moeder maar eens vragen, wat dat nou eigenlijk betekent dat je gedoopt bent. Daar zal ik nu verder niet over beginnen. Maar dat willen je vader en je moeder je best wel uitleggen. Jij bent, zoals Isaac besneden is, zo ben jij vroeger gedoopt. Vraag het maar, wat dat inhoudt, wat dat betekent. Nou, en toen Isaac 1 jaar of 2 of 3 oud was, toen werd er een groot feest georganiseerd in de tent van Abraham. En dat was echt een groot feest. In het oosten was het toen zo gebruikelijk dat als kinderen niet meer bij de moeder dronken, dan werd er een feest georganiseerd. Het was eigenlijk, je zou vandaag zeggen, een overgangsrite. Iedereen was blij, iedereen was vrolijk, iedereen genoot ook van het lekkere eten en drinken dat allemaal daar klaar stond. Hè. Iedereen vierde feest. Iedereen? Nee. Ismaël niet. Ismaël. Hij was toen een jongen van 1 jaar of 16. Ismaël was jaloers op Isaac. Het ging allemaal altijd maar over Isaac. Isaac hier, Isaac daar. Alles draaide om die kleine halfbroer. Sinds dat die kleine geboren was, zagen ze hem eigenlijk niet meer staan, hem. Hij had het wel gevoeld. Het ging allemaal altijd maar om die Isaac. En toen hij zag dat Abraham en Sarah lachten om de geluidjes en de brabbelwoordjes, hè, van Isaac. Oh, moet je nou eens horen wat hij zegt, hè? Mooi, hè? Nou, toen moest hij ook lachen. Dwaze mensen. Wat een minachting. Zie het? Wat een minachting bij Ismaël voor Isaac en ook voor Abraham en ook voor Sarah, hè? Hij spotlachte, staat. En moeder Sarah die merkte het op en die ging er 's avonds met Abraham over praten. En toen zei ze, heb je het gehoord wat Ismaël gedaan heeft toen wij aan het feest vieren waren? Nee, dat had hij niet gezien of gehoord. Nou, dan zal ik je vertellen. En toen vertelde ze. En toen zei ze, jaag de slavin en haar zoon weg. De verhouding tussen Hagar en tussen Sarah was al niet zo best. Maar ja goed, dat was allemaal weer een beetje gelijmd en in het geree en in het goede geleid. Maar nu had ze zoiets en nou moeten ze weg. Allebei. Want dit gaat op de kop verkeerd. De verhouding wordt alleen maar moeilijker. En Ismaël en Isaac die krijgen straks een hoop ruzie. En je weet niet wat Ismaël straks Isaac zal gaan aandoen. Weg met die mensen. Weg met die slavin. Weg met die Ismaël. En zo was er vreugde. Maar ook verzet. Tegen de kleine Isaac. De beloofde zoon. Hij wist er zelf helemaal niks van. Daar was hij nog veel te klein voor. Maar weet je, heel veel later gebeurde precies hetzelfde bij het kind dat uit het hele geslacht van Isaac geboren is, de Heere Jezus. Er gebeurde precies hetzelfde. Toen de Heere Jezus een kind was, een heel klein kind was, maar ook toen hij ouder was, maar zeker al toen hij een klein kind was. Toen was er iemand die zei over hem, en dit is nou een teken. En dit kind dat is bestemd tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Maar dit kind is ook een teken dat tegengesproken zal worden. En met andere woorden, er zullen mensen zijn die zullen heel blij zijn dat dit kind er is. Ze zullen in dit kind de Messias, de Christus mogen ontdekken. Maar er zullen ook mensen zijn die zullen zeggen, weg met dit kind. Moet er niks van hebben. En dat kind, dat was het kindje Jezus. En de man die het zei was de oude Simeon in de tempel. Hè? En zo zie je dat eigenlijk ook hetzelfde, hè, als wat je daar bij Isaac ziet. Dat zie je dan later ook bij de Heere Jezus terugkomen. Vreugde, maar ook al verzet. Weg met Isaac. Sarah wilde Ismaël en Hagar uit huis zetten en nou ja, dat is natuurlijk een hele rigoureuze handeling. Dat is een hele moeilijke handeling. En Abraham die was er niet 1, 2, 3 zo mee eens. En die, ja, je moet natuurlijk ook eerlijk zijn. Ismaël was wel ook zijn zoon. En dat Sarah er wat anders tegenover stond, dat begreep hij wel. Maar het was zijn zoon. En hij wou zijn zoon Ismaël ook niet kwijt. En hij protesteerde en hij pruttelde. Maar toen kwam de Heer en die zei tegen Abraham, Abraham, je moet doen wat Sarah zegt, ze heeft gelijk. En ik beloof je, ik zal ook voor Ismaël zorgen. En toen stond hij de volgende morgen vroeg op en hij nam veel brood en hij nam ook een grote waterzak die hij vulde. En toen heeft hij gezegd, het is beter dat jullie gaan. Zie je ze gaan, jongens en meisjes? Hagar. En Ismaël, een jaar of 16, waterzak op de rug, brood bij zich. Waar gaan ze naartoe? Ik denk naar Egypte, want daar kwam Hagar vandaan. Ze zou wel gedacht hebben, hier is geen plek meer voor me, ik ga maar weer naar huis. Daar zoeken we het dan verder wel weer om de draad van het leven op te pakken. Maar ja, dan moet je de woestijn door, hè? Voordat je van de plek waar ze toen woonden in Egypte bent, moet je de woestijn door. En dan lopen ze daar, je ziet ze lopen, je ziet ze ronddwalen. Misschien zijn ze ook wel een keertje verdwaald. Kan maar heel makkelijk in de woestijn. En op een gegeven moment is het brood op en op een gegeven moment is zelfs het water op. Nou, dat is toch heel erg. Als je geen water hebt in de woestijn, jongens en meisjes. Oh, oh. En het wordt zo moeilijk. Het wordt zo moeilijk dat Hagar geen andere mogelijkheid meer ziet dan Ismaël die zo uitgedroogd is om hem maar onder de struiken neer te leggen en om hem daar maar te laten sterven. Wat verdrietig. En ze gaat op een afstandje gaat ze zitten en ze begint te huilen, luid te huilen, want dan hoort ze gelukkig het gekreun en het gezucht van Ismaël niet. Zie het voor je? Vreselijk, hè? Maar dan opeens is er een stem. Een engel. Een engel van de Heere. En die stem die zei, wees niet bang Hagar, want God heeft naar de stem van deze jongen gehoord. En hij zal een groot volk worden. Je hoeft nou nergens meer over in te zitten. Het komt helemaal goed. En de Heere opent daarop de ogen van de. En dan ziet ze, niet zo ver daar vandaan, ziet ze daar een waterput. En daar mag ze naartoe lopen, vult de waterzak. Nou ja, en dan krijgt Ismaël te drinken. En dan knapt hij langzaam maar zeker weer op. Wonderlijk, hè? Wat een wonder. God had naar de stem van Ismaël gehoord. Had hij gebeden? Nou, ik denk dat hij niet meer bidden kon, hoor. Nee, hij kon alleen nog maar kreunen en zuchten, hoor. Echt. En als hij al wel gebeden heeft, dan is het maar een heel klein, heel kort gebedje geweest. Heere, help. Meer zat er niet meer in op dat moment. Maar God hoorde Ismaël. God hoorde de stem van de jongen. En hij haalde hem uit de nood. Hoort God ook jou? Want dat is natuurlijk de grote vraag, hè? Hoort God ook ons, gemeente? Nou, ik heb eigenlijk die vraag aan het begin al beantwoord. En ik zeg dat nog eens een keer weer heel duidelijk. Ja, God hoort ook jou. God hoort ook ons. Want er staat in de psalmen, hij merkt op de stem van mijn gebed. En in de psalmen staat ook, hij hoort naar mijn smekingen en mijn klagen. Hij hoort mijn stem. Ook mijn lof en mijn dank, als ik die mag verwoorden, voor wat ik aan zegen ontvang. God is de hoorder van het gebed. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. En dat is toch geweldig, hè? Dat is toch geweldig. God hoort. Dat was ook het thema, hè? En dat was ook de naam Ismaël. God hoort. God hoort. Dat betekent dat je echt mag weten, als je bidt, dat er een God is die naar je hoort. En dat betekent ook dat je eigenlijk op elke situatie waarin je bent, misschien heb je het heel moeilijk. Misschien heb je heel veel vragen. Dat je altijd het bij de Heere mag neerleggen. Maar je hebt ook te bidden om wat je nodig hebt. Als je naar school gaat, dat je bewaard wordt, dat je op school een beetje mee kunt komen, goede schoolresultaten mag hebben, ook van de Heere verwachten. Dat we eten en drinken mogen, moeten we ook van de Heere blijven vragen. En ik zou tegen jou willen zeggen, zul je dat ook blijven doen, jongen? Jongens en meisjes, wat fijn dat we vandaag biddag hebben, maar zul je ook morgen weer bidden? En ook overmorgen. De Heere hoort. Ja, dan hoor ik hier in mijn oor de stem van jou, die wat ouder is, van u, die wat ouder bent, en die zegt, ja, dat is wel mooi dat de Heere hoort, maar krijg ik nou ook altijd waar ik om bid? En misschien zeg je vanmiddag wel, ik heb al zo lang gebeden om dit of om dat, maar er gebeurt maar zo weinig. En nou, ik vind het soms zo lastig om te bidden. Het is vandaag biddag, en nou, ik ben er wel, hoor, maar om nou echt te zeggen dat ik een bloeiend gebedsleven heb de laatste tijd. Ik ben zo teleurgesteld in het gebed. Kan zo moeilijk zijn. Het was voor Abraham en Sara ook moeilijk. Ze hebben op een gegeven moment ook maar voor een eigen oplossing gekozen. Waarvan later bleek dat had niet zo gemoed. En het kan best wel eens zo zijn dat je zegt, het water stijgt je tot aan de lippen. Want kijk nou eens naar Ismaël en naar Hagar. Wanneer gaat de Heere nou ingrijpen? Ja, het is wel, om zo te zeggen, 12:04. Het moet niet al te lang meer duren of Ismaël was daar onder de struiken gestorven. Dus het is inderdaad zo dat de Heere soms wel heel lang wacht om te antwoorden op het gebed. En dat kan ons dan best wel eens heel wat vragen opleveren. Maar je moet nooit vergeten Je kunt op de Heere aan. En Hij hoort. En ook al bevrijdt, verlost Hij ons niet altijd uit de moeite waar we op dat moment in zijn, dan zul je merken dat de Heer je kracht geeft. Dat Hij heel dicht bij je wil zijn. Of dat Hij mensen om je heen geeft die je ondersteunen. Hij laat je nooit alleen als je het van Hem verwacht. Want God hoort. Eens was Gods eigen Zoon op deze wereld. Hij lag niet onder de struiken, zoals Ismaël. Maar Hij lag wel onder een boom in Gethsemane. En Hij bad, of toch alsjeblieft die zware drinkbeker van het lijden van Hem zou kunnen worden afgenomen. Maar de Vader zei, dat gebeurt niet. Want daarom heb ik je naar de wereld gestuurd. Maar er kwam wel een engel uit de hemel. En die ondersteunde de Heere Jezus in zijn moeite en in zijn lijden. God hoort. En daarom, jongens en meisjes, gemeente, is bidden zo waardevol. God hoort. Zelfs als ik niet zoveel verder kan komen dan alleen maar zuchten. Amen. Zullen we samen de Heere bidden. Wat is dat toch bemoedigend, Heer, dat we dat vanmiddag zo weer mochten horen. Dat U de God bent die werkelijk hoort naar de stem van ons gebed. Als we tot U naderen, dan spreken we niet in de leegte, maar dan spreken we tot U die uw oren neigt tot ons gebed. En dat is een groot wonder. Dat is alles op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Wij mogen tot U komen met alles wat er in ons hart leeft. Aan vreugd, aan dank, maar ook aan moeite, aan zorg, aan verdriet. En Heere, U kent ons. Soms komen we niet eens verder dan zuchten. Net als Ismaël toen hij daar onder de struiken lag. Wat kan het ook in ons leven soms zo moeilijk zijn dat bidden zo moeilijk is. We mogen tot u komen. En u wilt naar ons spreken en zelfs naar ons zuchten horen. Vanmiddag zijn we bij elkaar, heren, samen met de jongens en meisjes. Om u te bidden om uw zegen. Die zegen die we zo nodig hebben in ons gewone dagelijkse leven. Eten en drinken. Voor ons vaak zo gewoon. En toch zo bijzonder. Want u geeft het. En we bidden van u, heren, of u wilt maken dat er ook in de komende tijd weer genoeg te eten en te drinken zal zijn voor ons. Dat er op de akkers weer genoeg mag groeien. Dat er aan de bomen weer vruchten mogen komen. Dat wij te eten hebben, dat wij te drinken hebben. We bidden niet alleen voor onszelf, maar we bidden ook voor anderen. En dan zijn er op deze wereld zoveel kinderen. En dan zijn er op deze wereld zoveel mensen die gebrek lijden. Waar het allemaal zo moeilijk is. Waar oorlog is. Waar honger wordt geleden. Denk aan de mensen in Zuid-Soedan. Mensen in Malawi. Mensen in andere gebieden op het zuidelijke halfrond. Afrika. Azië. U weet, heren, wat die nood daar allemaal inhoudt voor de mens. We bidden of u ook aan hen bedenken. En of u ook bij ons, heren, bewogenheid wilt geven. Dat we, voor zover we dat kunnen, ook iets mogen doen. Om de nood van mensen die honger lijden te lenigen. Weg te nemen. Heren, wij zijn mensen die afhankelijk zijn van u. Als onze jongens en meisjes naar school gaan, wilt u ze bewaren. Als ze in het verkeer zijn, dat ze veilig op school mogen komen en ook weer veilig thuis. Wilt u onze jongens en meisjes helpen op school, heren? Wilt u met de onderwijzers zijn, de leerkrachten? Laat dan ook zij iedere dag opnieuw kracht mogen krijgen. En de liefde en de bewogenheid om onze kinderen te onderwijzen. Niet alleen als het gaat om de dingen die voor dit bestaan zo belangrijk zijn. Maar ook als het gaat om de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Heren, wij bidden van u of u met ons wilt zijn in onze gezinnen. Als we onze kinderen mogen opvoeden. Waar we het soms ook zo geweldig moeilijk mee hebben. Soms zijn er zulke vragen, ook als kinderen ouder worden. U kent onze verlegenheid als ouders. Wilt u ons steeds weer opnieuw de wijsheid geven en de liefde en de betrokkenheid bij onze jonge mensen? We bidden voor onze jonge mensen, heren, die alweer wat ouder zijn en die ook als het gaat om u en om uw dienst soms heel wat vragen hebben. Of misschien ook zich wel wat aan het losmaken zijn van u. Heere, wilt u alstublieft werken in de harten van onze jonge mens. En te midden van alles wat op hen afkomt, wilt u hen toch vasthouden en achter u aan doen komen. Dat is toch de belangrijkste weg. En heren, zo komen wij samen tot u om te bidden om uw zegen over ons in onze gezinnen. Er zijn vanmiddag heel wat moeders ook in de kerk en we bidden in het bijzonder ook voor hen. Wil ook onze moeders alles geven om elke dag opnieuw maar weer die belangrijke taken in hun gezin te vervullen. We bidden ook voor de vaders. Wilt u ook de vaders nabij zijn als ze aan het werk zijn? Of als er misschien rondom het werk zoveel zorgen zijn. Dat kan ook. Dat ook met onze vaders zijn. Dat ze ook hun vaderlijke verantwoordelijkheid in het gezin mogen blijven zien en vervullen. We bidden u, Heere, voor ons die met verdriet in ons leven geconfronteerd worden. Die weduwen zijn geworden. Die weduwnaar zijn misschien al zo lange tijd. We bidden u om uw nabijheid, om uw kracht, om uw troost. We zijn zo van uw zorg afhankelijk, Heere. Als het gaat om eten en drinken, als het gaat om onze gezinnen, als het gaat om ons hele bestaan, om ons leven. En dat willen we vanmiddag voor u belijden. En we willen ons aan u toevertrouwen. En we willen uw zegen vragen. In het diepe besef, Heere, dat we geen verdiensten hebben. Maar ook in het besef dat u toch wel de God bent die naar ons hoort. En die uw zegen aan ons geven wilt. Op grond van uw eigen lieve Zoon. Die alles volbracht heeft. Zie ons aan. Zegen ons samen en ieder voor zich. Uit genade. Om Jezus willen. Amen. Wij willen geven wat we meegenomen hebben om aan de Heere en zijn dienst af te staan. En dan zingen we tot slot Psalm 66, vers 9 en vers 10. Laten we biddend de zegen van de Heere ontvangen, jongens en meisjes, die ik in zijn naam op jullie en op ons allen mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie en zij met u allen. Amen.